En dat hoorden jullie goed, hè? Zware Bijbel. Het woord van God is heel erg stevig. Goedemorgen allemaal, shalom. Goed om elkaar op deze schitterende dag te ontmoeten, waar zijn zon is opgegaan over boze en goede, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als een geweldig beeld van de Messias, de Heer Jezus, de Zoon van de levende God. We gaan vanmorgen beginnen in Genesis. Dat is trouwens ook het boek van begin, hè? Genesis 4. Ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is. Ik hoop dat jullie ook de hele Bijbel doorlezen. Hè, van Genesis tot en met Openbaring. Dat je dan heel vaak de uitdrukking herder tegenkomt. Dat is een soort, ik zou zeggen, een groene draad door de Bijbel. Je hebt rode draden. Maar denk bij een herder hoort groen, hè? De weide, het groene waar de schapen in mogen grazen. Maar die groene draad door de Bijbel, die kom je van Genesis tot en met Openbaring tegen. En we willen een stuk van die draad even met elkaar gaan bekijken. In ieder geval, en dat begint, die draad begint in Genesis 4. En dan lezen we in vers 1 tot en met 5 en daarna vers 8. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote toorn en hij liet zijn hoofd zakken. En daarna vers 8. En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Ja, hier zien we dus de eerste herder die genoemd wordt en die herder die wordt gedood met voorbedachte raden. Want er staat heel nadrukkelijk dat Kain uiteindelijk natuurlijk ontzettend jaloers is. Ik denk dat we dat wel kunnen samenvatten. Met betrekking tot het feit dat zijn offer niet wordt aangenomen en het offer van Abel wel. Dat offer van Abel dat was gebracht zoals de Heere het ook bedoeld had. Namelijk met dieren en Abel. Die bracht dus wat dat betreft het in de lijn, denk ik, zoals het in de Hof van Eden al was aangegeven toen Adam en Eva gezondigd hadden, dat God dan ze bekleedt met dierenvellen. Nou ja, dat betekent dat dieren geslacht zijn. En dat uiteindelijk dat bloed daar toch ook waarschijnlijk tot bedekking van de zonde is geweest. In ieder geval zien we hier eigenlijk een blauwdruk in die geschiedenis van Kain en Abel die we tot op de dag van vandaag eigenlijk iedere keer opnieuw weer terugzien. Namelijk dat een gelovige wordt vermoord. Dit is de eerste gelovige die vermoord wordt. In de Hebreeënbrief staat dat Abel door het geloof een beter offer heeft gebracht dan Kain. En daardoor liet hij een getuigenis na dat hij rechtvaardig was. Ik vraag me af hoeveel leeft het eigenlijk bij ons als het gaat over broeders en zusters die vervolgd worden. Het valt me op als ik in gemeente ben en er is openbaar gebed, dat er eigenlijk zelden of nooit voor broeders en zusters wordt gebeden die vervolgd worden. Lieve mensen, het zijn er meer dan 300 miljoen van onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die vandaag hun leven niet zeker zijn. Die achtergesteld worden. Met de dood bedreigd. Buiten de samenleving gezet. En dat is iets wat hier in feite dus eigenlijk al gebeurt. Een blauwdruk, namelijk Kain was een godsdienstig mens. Hij is degene die ook een offer bracht. Hij was een godsdienstig mens. En als je door de geschiedenis heen kijkt, dan zie je eigenlijk dat bijna alle vervolging door de godsdienst gebeurt. Door bepaalde religies, Maar ook binnen het christendom, denk maar natuurlijk aan de inquisitie, de Rooms-Katholieke Kerk, die daar de christenen vervolgde, die dan uit die kerk waren gegaan, of in ieder geval tot levend geloof waren gekomen in de Heer Jezus. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds datzelfde principe wat je vindt. Je ziet in het bijzonder onder de islam hoeveel vervolging er is voor broeders en zusters van ons. We zien het in het hindoeïsme, maar eigenlijk zie je het ook in Noord-Korea. Want dat is natuurlijk, zeggen ja, we hebben geen godsdienst, maar daar worden de leiders aanbeden. En zo zijn er diverse andere landen waar dan misschien officieel dan geen godsdienst meer is, maar wel dat er christenen vervolgd worden. Het is zo belangrijk om voor deze mensen te bidden. Mensen die hun leven niet zeker zijn. Vanmorgen lazen we in de gebedsapp van de SDOK, de Stichting van de Ondergrondse Kerk. Die lezen wij iedere morgen. Eerlijk gezegd word je daar niet altijd vrolijk van. Want het zijn vaak hele trieste berichten die je dan krijgt. Maar daar stond dan ook in van een broeder Emmanuel, een oudere voorganger in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Die daar een kleine gemeente leidde. En op een bepaald moment kwamen dan rebellen zijn dorp binnen. En die kwamen in zijn huis. En die namen zijn vrouw en zijn kinderen, twee kinderen, onder schot. Waar is jullie vader? Nou, dat hebben ze dus niet gezegd. En hij is wat dat betreft gespaard gebleven. Maar ze hebben wel de kerk in brand gestoken. En uiteindelijk ook andere huizen vernield. We lazen vorige week van ook een voorganger, waar dan ook een vrouw en twee kinderen, en dat dan die rebellen het huis binnenkomen, en ze schieten voor de ogen van die moeder, schieten ze die man en die twee zonen dood. Wat verschrikkelijk. Dat soort dingen gebeuren. Het is natuurlijk ook ja, aan een kant onbegrijpelijk dat God dat allemaal toelaat. Daar heb ik soms wat moeite mee. Maar het is toch God die in zijn geweldige plan blijkbaar daar uiteindelijk een bedoeling mee heeft. Het is de Heer Jezus die gezegd heeft, ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. En in feite zie je natuurlijk al die blauwdruk ook hier in die geschiedenis met Kain en Abel. Want die Abel is natuurlijk ook een geweldig beeld van de grote herder, de Heer Jezus Christus. Die in feite door zijn broer, door het Joodse volk, door de leiders van het volk, om het leven is gebracht met voorbedachte raden. Ze bedachten iedere keer plannen, hoe kunnen we hem uit de weg ruimen? Dus lieve mensen, laten we alsjeblieft bidden voor onze broeders en zusters. Ze hebben het zo ontzettend hard nodig. Stichting de Ondergrondse Kerk en Open Doors en zo zijn er nog wel een paar andere organisaties die zich hard maken voor het ondersteunen van deze broeders en zusters. Maar ik wil het vanmorgen eigenlijk het meest hebben over die herder. Die herder die je dus als een groene lijn door de Bijbel heen terugvindt. Want als je dan doorleest, dan lees je voor de zondvloed eigenlijk verder niks meer over herders. Eigenlijk heel weinig over wat er toen aan de hand was. Ja, zegt de Heer Jezus, de aarde was vol geweld. Of dat zegt het boek Genesis. Maar uiteindelijk, het was een samenleving die heel veel lijkt, denk ik, op de samenleving waar wij vandaag in leven. Maar in ieder geval na de zondvloed, dan zijn daar de vaders van Israël. Dat zijn allemaal herders. Abraham, Isaac en Jacob waren herders. Als je dan doorleest, dan zie je dat Mozes een herder is. En dat uiteindelijk natuurlijk de Heer een herder is die zijn volk uit Egypte leidt en in de woestijn voor ze zorgt, zoals een herder voor zijn kudde zorgt. Dan lees je verder niet zoveel meer over herders, totdat je dan komt eigenlijk bij David. David die ook een herder was en tot koning wordt gezalfd over het volk. En dan zijn er natuurlijk in de hele geschiedenis van Israël wel meer herders te noemen. Maar dat zijn eigenlijk de leiders van het volk. De leiders van het volk. En uiteindelijk zien we natuurlijk de Heer Jezus. Die zegt, ik ben de goede herder. En de herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat is onvoorstelbaar. Dat hij zijn leven voor de schapen heeft gegeven. Dat is in de eerste plaats natuurlijk voor Israël. Maar vervolgens ook voor ons. Heeft hij zijn leven gegeven. In Ezechiël 34, en daar gaan we met elkaar eigenlijk het meest naar kijken vandaag, Ezechiël 34, dat is een hoofdstuk wat gaat over de herders. Dus heel apart dat Ezechiël was een priester. En in feite waren de priesters natuurlijk ook herders. Ze hadden een herderlijke taak. We lezen natuurlijk later bij de brieven van Paulus, of eigenlijk in Handelingen, dat hij de ouderlingen van Efeze op het strand vertelt dat zij herders zijn, dat zij de kudde van God moeten weiden. Nou, de priesters waren ook herders. Zij moesten de kudde leiden en weiden. Zij moesten door het woord, want zij waren degene die met het woord uiteindelijk het volk moesten voeden. En die herders, die zijn uiteindelijk degene die dan in Ezechiël worden aangesproken. We gaan het lezen. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en kleedt u met de wol. U slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden, ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. En niemand die naar ze vraagt. En niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo waar ik leef, spreek de Heere, Heere. Voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn. En mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn. Omdat er geen herder is. En mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben. En mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat zij hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen, ik zal ze weiden zoals het hoort. En u, mijn schapen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga oordelen tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weiden dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft met uw voeten troebel maken? Moeten mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben en drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben? Daarom, zo zegt de Heere, Heere, tegen hen, zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee. Omdat u wel het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw hoorn stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden, hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heer, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel een zegen geven. Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben, wanneer ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben, hun God met ze ben, en dat ze mijn volk zijn. Het huis van Israël, spreekt de Heere, Heere. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Tot zover. Dit hele mooie gedeelte, waar op een hele bijzondere manier God duidelijk maakt hoe hij staat ten opzichte van het volk Israël. En het is een boodschap aan de herders van Israël. En die herders, zoals al gezegd, dat zijn in feite de leiders van het volk. Dat zijn de koning, de profeten en de priesters. En het punt is dat de Heere ze verwijt, zij weiden zichzelf. Dat woordje weiden kom je heel veel keer tegen. In het Hebreeuws betekent dat woordje eigenlijk zoiets van, ja, we hebben zo'n woord niet, maar herderen. Herder zijn. Dat is dat woordje weiden. Met andere woorden, alles doen ten behoeve van de schapen. Herder zijn. Over ze waken. Zorgen dat ze voedsel hebben. Dat ze water hebben. Dat ze verzorgd worden. Al datgene, dat valt eigenlijk onder dat woordje weiden. Je komt het dus heel veel keer tegen. Maar zij weiden zichzelf ten koste van de kudde. Zo staat het er. U eet het beste op en u kleedt met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. En dat is de geschiedenis van Israël heel vaak, als je zo de Bijbel doorleest, ook in de dagen van de Heer Jezus, hè, waar de leiders van het volk, de overpriesters, de hoge priester, de schriftgeleerden, de fariseeën, sadduceeën, dat zij eigenlijk allemaal bezig zijn ten koste van het volk, maar ten gunste van zichzelf. En dat zie je natuurlijk niet alleen met betrekking tot Israël, maar je ziet dat natuurlijk eigenlijk door de hele geschiedenis van de mensheid heen, dat dat heel vaak gebeurt, ook vandaag. Dat er leiders zijn, presidenten, die geen oog hebben voor het volk, maar eigenlijk alleen maar voor zichzelf. Een bepaalde man, klein mannetje, ergens in Moskou, die schijnt een gigantisch vermogen te hebben, terwijl er heel veel Russen nauwelijks kunnen rondkomen. En zo zie je net, op dit moment zijn dan de verkiezingen, geloof ik, in Venezuela, waar de Maduro uiteindelijk ook niet ten gunste van het volk daar regeert, maar eigenlijk ten gunste van zichzelf. Voor eigen eer, eigen roem. En zo komt er misschien ook wel weer een nieuwe president in Amerika die eigenlijk alleen maar zichzelf centraal stelt. Waarin hij degene is waar het om gaat, maar niet het volk. Ja, er wordt wel allerlei mooie dingen beloofd en gezegd, maar uiteindelijk gaat het om hemzelf. En dat zie je dus door de hele geschiedenis tot op de dag van vandaag gebeuren, ook met betrekking tot de boodschap die de Heere hier richt tot de leiders van Israël. Wat ze niet doen, dat is in vers 4, het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Dat is wat de herders niet doen, maar wat de ware herder wel doet. De ware herder doet dat uiteindelijk wel. In vers 15 en 16 staat, ik zal mijn schapen weiden, ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. En als de schapen gaan liggen, dan betekent dat dat ze tevreden zijn. Dan hebben ze voldoende gegeten en dan gaan ze liggen om te herkauwen. En, zegt hij, en ik zal het verloren, dat zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebroken zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Dat is wat de ware herder doet. Dat is de Heere zelf, natuurlijk in de persoon uiteindelijk van de Messias, van de Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben de goede herder. De gevolgen van de gedrag en de werkwijze van die herders die daar aangesproken worden, is dat uiteindelijk de schapen overal verspreid zijn. En dat is natuurlijk gebeurd door de zonde van het volk van Israël, door de Assyriërs, die het tienstammenrijk hebben weggevoerd, door Babel, wat het tweestammenrijk heeft weggevoerd. En in de tijd van Ezechiël zijn de Joden dus eigenlijk al ook over het heel groot deel van de aarde verspreid. Maar dan staat er een tekst in Zacharia, en dat is de Heer Jezus die die tekst aanhaalt in Matthäus 26, vers 31, als hij in de hof van Gethsemane is. Dan haalt hij die tekst aan in Matthäus 26, vers 31. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Dus Matthäus 26, vers 31. Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. En dat is ook letterlijk gebeurd. De herder, de Heer Jezus, is geslagen, is gedood. En wat was het gevolg? Uiteindelijk in 70 na Christus hebben de Romeinen de stad Jeruzalem ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Talloze Joden om het leven gebracht. En sinds die tijd zijn de Joden overal verspreid over het hele aardoppervlak. Tot op de dag van vandaag. Er zijn er ongeveer 6 tot 7 miljoen in het land Israël. En de andere helft, misschien zelfs nog wel iets meer dan de helft, is nog steeds over het hele aardoppervlak verspreid. En dan komt er een, uiteindelijk is dat dus, die profetie die we in Ezechiël lezen, gaat uiteindelijk over de tijd nu nog in de toekomst. Wat de Heere zegt, ik ga die schapen terugbrengen, dat is niet gebeurd in 1948 en sinds 1948. Natuurlijk, dat past wel in het plan van God, maar het is niet de vervulling van de profetie. De vervulling van de profetie wordt hier ons gegeven, en ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld bij Jeremia, over het terugbrengen van Israël naar het beloofde land. Uiteindelijk het gevolg van de handelwijze van die herders, van die leiders van Israël, tot in de dagen van de Heer Jezus toe, is dat de schapen tot een prooi geworden zijn, vers 8, voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herders is. En mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben. En mijn schapen niet gewijd hebben. Ook de huidige regering van Israël, met alle eerbied gesproken. Waar gaat het uiteindelijk om? Waar gaat het Netanyahu om? Gaat het uiteindelijk om het volk of om zijn eigen eer? Om zijn eigen positie? Dat is altijd levensgevaarlijk als je in zo'n situatie staat. En wat dat betreft, ook voor hem gelden deze woorden. En voor allen. En dan zegt de Heere dat hij uiteindelijk het oordeel zal brengen over die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand. En ik doe hen ophouden met het weiden van de schapen. De herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze niet meer hun tot voedsel zijn. De ware herder, die gaat aan het werk. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Wanneer als die herder terugkomt. Als de Heer Jezus komt voor zijn volk Israël. Voor die tijd komt hij voor de gemeente. Dat is natuurlijk een iets ander hoofdstuk, zeg maar. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar als hij op de Olijfberg komt. Matthäus 24. Hè, dat ze zullen zien het teken van de Zoon des Mensen. En dan zal na de verdrukking van die dagen, dan zal uiteindelijk de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet meer geven. En dan zal uiteindelijk de Heer zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van alle vier windstreken. En daar gaat het over Israël. Dan gaat de herder aan het werk. Dan gaat hij doen wat hij hiervoor zegt, heeft al door de mond van Ezechiël. Zoals een herder, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde, op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. De Heere zoekt. En de Heere zoekt vandaag ook nog, in de breedste zin van het woord. De Heere zoekt vandaag verloren zondaren. En misschien is er vanmorgen wel een verloren zondaar in ons midden. Dan zoekt de Heere jou. Dan ben je hier niet natuurlijk maar zomaar per ongeluk. Maar God, de Heer Jezus, heeft een bedoeling met jou hier in deze plaats. En hij zoekt jou en hij wil jou redden. En ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn. Op de dag van donkere wolken. Het is verschil van inzicht hoe je dat in dat 12e vers moet lezen. Je moet natuurlijk altijd schrift met schrift vergelijken. Dat is zo belangrijk. Er zijn veel uitleggers die zeggen, ja, ze zijn verspreid op de dag van de donkere wolken. Met andere woorden, dat is eigenlijk de hele periode vanaf het moment dat Israël in het land is en dat ze dus verspreid zijn tot op de dag van vandaag. Maar ik persoonlijk geloof, als je schrift met schrift vergelijkt, de dag van donkere wolken, wat is de dag van donkere wolken? Dat is de dag des Heren. En die dag des Heren is een dag van duisternis en van donkerheid. Bepaalde profetieën spreken daarover. Jesaja 60, Joël 3 en uiteindelijk Zefanja. Die dag van wanneer gaan zij terugverzameld worden? Op de dag van die donkere wolken, op de dag des Heren. Als de Heer Jezus komt, dan begint de dag des Heren. En dan gaat hij ze terugverzamelen. Ik zal ze uitleiden uit de volken, bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik heb het al aangehaald, Matthäus 24. Hij zal zijn engelen uitzenden en uiteindelijk zal Israël in het land gebracht worden. Dat gaat via een omweg, via de woestijn, naar mijn inzicht, de woestijn van Jordanië, Ezechiël 20. Daar zullen ze uitgezuiverd worden, zoals ze toen uitgezuiverd werden in de tijd van Jozua en Mozes. En dan zullen de gelovige Joden, zullen samen met de Messias, met de grote Jozua, het land binnengaan. Ik zal ze uitleiden uit de volk, ze bijeenbrengen uit land en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. En daar zullen ze bij waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land zullen ze zijn. Ik zal ze weiden op de hoge bergen van Israël, en dat zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. En ze zullen daar grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen. Ze zullen neerliggen, dat betekent dat er rust is. Nou, die rust heeft Israël sinds 1948 nog nooit gekend. Maar dat gaat wel gebeuren. Het is een geweldige belofte voor het volk van God. Maar het is ook in de toepassing een belofte voor ons. Als wij door de Heer Jezus gezocht zijn en gevonden zijn, dan mogen wij ook neerliggen. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, die prachtige psalm. De Heer is mijn herder. Daar gaat het om, hè? Hij is mijn herder. Dat je dat kan zeggen. Dat je dat mag belijden. Ik ga ze uiteindelijk terugbrengen. En ik zal ze weiden. Ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze neerleggen. Doen neerliggen. En uiteindelijk, ik zal ze weiden zoals het hoort. Maar dan komt er eigenlijk, nadat er een oordeel is over de herders, komt er ook nog een oordeel over de schapen zelf. Er staat, ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee, tussen de ram en de bokken. Worden die rammen, zijn dat nou ook ineens de leiders? Hè? Wordt er een ander beeld gebruikt, zeg maar, voor die leiders? Of gaat het gewoon over tussen de mensen onderling? Dus even buiten de leiders om, ja, die vallen er misschien dan ook wel onder. Maar inderdaad, ik denk dat het gaat over de mensen onderling. Want wat gebeurt er heel vaak onder de mensen onderling, dat de een zich ten koste van de ander in het leven, nou ja, opwerkt. Hoeveel mensen zijn er niet die ontzettend veel geld hebben, geld verdienen, terwijl aan de andere kant mensen zijn die nog maar nauwelijks rond kunnen komen. En die mensen die inderdaad veel geld verdienen, vaak met hun schouders de ander wegdrukken. En daar komt uiteindelijk ook een oordeel over. De Bijbel zegt ons dat uiteindelijk er een oordeel komt over allen die voor de witte troon zullen staan. Dat zijn naar mijn inzicht dan eigenlijk alle ongelovigen die nog overgebleven zijn na de uitopstandingen die er geweest zijn. Maar ook wij als gelovigen zullen alle voor de rechterstoel van Christus verantwoording hebben af te leggen voor wat we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Het is belangrijk dat we inderdaad daar ons van bewust zijn. Dat we eenmaal verantwoording hebben af te leggen voor wat je gezegd hebt, wat je gedacht hebt en wat je gedaan hebt. Nou, dat is nogal wat, zeg hé. De Heere is degene die uiteindelijk met betrekking tot Israël dan zegt, ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Dus niet alleen tussen de herders en de kudde, zeg maar, maar ook tussen de schapen van de kudde onderling, de rammen en de ooien. En hij belooft één herder. Hij zegt, ik zal over hen, vers 23, één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. Dat is de 12e keer dat je dat woordje weiden leest. En dat is de 7e keer dat het positief is. Hij zal ze weiden. Vers 24, ik, de Heere, zal een God voor ze zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heer, heb gesproken. Er is een beetje verschil van inzicht over. Hoe zit dat nou met die herder? Natuurlijk, de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Maar David wordt hier genoemd. En dan zei ze, ja, dat is dus een omschrijving van de Heer Jezus. David betekent geliefde. Nou, dat kan. Maar als je doorleest in Ezechiël 40 tot 48, dan lees je over een vorst. En die vorst die aangesteld is door de Heere, dat is gewoon een mens. Want hij heeft zonen en hij kan zelfs nog verkeerde dingen doen. Dus met andere woorden, mijn inzicht is, maar ik geef het ook voor een ander. Ik geloof dat de Heer Jezus dus degene is die zegt, en ik zal een God voor ze zijn, dat is de Heer Jezus. En David, de opgestane David, die opgestaan is tussen de doden uit, zal in het duizendjarig rijk de vorst zijn in het midden van Israël, die dan een hele belangrijke plaats inneemt. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Dat is uniek. Want eigenlijk kunnen schapen alleen maar onbezorgd binnen de omheining. Hè? Kijk maar naar de wolven vandaag. Er moet een omheining omheen gezet worden, want anders kunnen ze niet onbezorgd liggen. Zelfs met die omheining wordt het al moeilijk. Maar met Israël. Israël zal onbezorgd wonen. Wanneer? Als de herder er is. Als de Heer Jezus er is. En als David, als die herder, aangesteld door de Heere, voor ze zal zorgen. En uiteindelijk zal hij een geweldige zegen geven. Ik zal regens van zegen geven. Daar komen stromen van zegen. Ze komen als plasregens neer. En de bomen zullen een vrucht geven en het land zijn opbrengst en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Wat een geweldige toekomst voor Israël. Maar wat ook een geweldige verantwoordelijkheid om vandaag ook Joodse mensen te bereiken met het evangelie van de Messias tot redding en verlossing. En daarnaast natuurlijk ook de andere volken te bereiken. Ze zullen niet meer tot een prooi worden. Ze zullen onbezorgd worden en niemand zal ze schrik aanjagen. Hezbollah niet, Hamas niet, weet ik wat allemaal niet, Iran niet. Niemand zal ze schrik aanjagen. Wat een geweldige toekomst. En dat gaat geen mens bewerken, maar alleen de Heer Jezus zelf. En ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dat is ook een beetje een moeilijke tekst, een plant van naam. Gaat het over de Messias? Bij mij staat het plant met een hoofdletter. Maar ik denk, als je het ook met andere vertalingen vergelijkt, dat het gaat over in feite dat er een gewas zal zijn, dat er voldoende voedsel zal zijn. Dat de Heer zelf, want er staat ook, dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land. Nou, uiteindelijk bepaalt de Heer in zijn genade en zegt nog even waar we staan. Hij zegt, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben God. U bent mens en ik ben God. Een gigantisch verschil. Dat is een onoverbrugbare kloof die alleen de Heer Jezus heeft overbrugd. God en mens in één persoon. Wat geweldig. We begonnen met de herder die eigenlijk een lam werd. Abel. De herder werd geslacht. En in Openbaring 7, dat is de laatste keer dat je over een herder leest. Niet het woord herder, maar in Openbaring 7. Openbaring 7, vers 17. Daar staat een grote schare. Die komt uit de grote verdrukking. Dat zijn ook mensen die dus gedood zijn, omdat ze geloven in de Messias. Zo zie je het begin, hè? Abel, en hier Openbaring. En dan staat er, en ze zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Het lam is de herder. De herder wordt een lam, en het lam is de herder. Daar eindigt de Bijbel mee. En hij zal hen geleiden naar de levende waterbron. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een geweldige toekomst. Wat een geweldig perspectief. Wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn opstanding uit de doden. En door zijn zijn in de hemel nu en bij zijn wederkomst. Als hij dit allemaal waar gaat maken voor zijn volk Israël. En wat geweldig dat wij nu ook in de geestelijke dingen daarvan mogen profiteren. En in die zegeningen mogen leven en daarvan mogen genieten. Glorie voor zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo deze morgen in vrijheid samen kunnen zijn. Heren, wat zijn wij ontzettend bevoorrecht. Als we zien vanuit de berichten dat er meer dan 300 miljoen van uw kinderen zijn die die vrijheid niet hebben. Die vervolgd worden. Soms verschrikkelijk en soms minder erg. Maar altijd opnieuw is daar die druk. En we willen u danken dat u voor ze zorgen wilt. Dat u ze kent, dat u weet wat nodig is voor ze. Dat u ze wilt bemoedigen, maar ook wilt beschermen. Wilt steunen en wilt sterken. En heren, we willen u danken dat we van hen zoveel kunnen leren. Dat ze juist in die erbarmelijke, soms erbarmelijke omstandigheden hun oog op u gericht houden en groeien in het geloof. Heren, wilt u ons daar die genade ook schenken? We danken u dat we mogen danken voor elkaar. Maar dat we bovenal mogen danken voor de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. Die het voor ons heeft volbracht. De herder die zijn leven voor de schapen heeft gegeven. Sla de herder en de schapen zullen verspreid worden. Dat was in de toepassing met betrekking tot de discipelen toen de Heer Jezus die woorden sprak in de hof van Gethsemane. Maar uiteindelijk is het een geweldige, ja, een dramatische waarheid geworden. Toen uiteindelijk de Romeinen de stad Jeruzalem hebben verwoest en zoveel Joden om het leven hebben gebracht en zoveel Joden verspreid zijn over de hele aarde tot op deze dag. Maar dank u wel dat u een plan hebt, heren. Dat u de ware herder bent die uiteindelijk uw volk gaat terugverzamelen. Heren, we willen u danken dat u dat plan aan ons hebt geopenbaard. En dat u het ook gaat uitvoeren. Wij hoeven het niet te doen, heren, maar u gaat het doen. Maar heren, we hebben ook een verantwoordelijkheid. Ook als we leiding geven in de gemeente, dat we dan als herders op een goede manier bezig zullen zijn. Dat we niet tot eigen eer en roem en glorie en tot eigen gunsten zijn, bezig zijn, maar oog hebben voor de kudde. Oog hebben voor het afgedwaalde, voor het zieke, voor het kreupelen. Voor dat wat aandacht nodig heeft. En bovenal uw woord nodig heeft. Dank u wel dat u daar die genade voor schenken wilt. Dank u dat we mogen bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid, het koninklijk huis. Heren, we hebben een regering en we bidden dat u daar ook binnen die regering wilt werken, dat mensen u gaan leren kennen. En degene die u beleiden, heren, ook in de overheid, instanties, dat ze voor uw naam zullen blijven staan. Dat ze u trouw zullen blijven. We bidden voor de nood van deze wereld, Vader. Wat is er veel ellende. Wat is er veel narigheid. Ook eens bijzonder als we kijken naar Afrika. Waar zoveel landen, waar oorlog is, in Soedan. We horen er niet zoveel over, heren, maar er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar ook in de West-Afrikaanse Republiek. We denken aan Ethiopië. We denken aan Syrië, aan Myanmar. En andere plaatsen, heren, waar geweld is, waar mensen elkaar naar het leven staan. Heren, wilt u nog troosten, steunen, bemoedigen. En we bidden ook voor die broeder die ik vanmorgen even noemde, Emmanuel, daar uit die West, uit die Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat u hem kracht geeft, heren. Zijn vrouw heeft een groot trauma opgelopen door dat wat er gebeurd is. En we bidden dat u ook daar genezing wilt schenken en herstel. We willen u danken dat we voor elkaar mogen bidden, voor allen die het moeilijk hebben. Die alleen staan, die straks in een huis komen waar niemand op ze wacht. Wilt u ze zegenen, kracht en genade geven om vol te houden. Wilt u ons helpen en steunen en sterken ook in de lichamelijke moeite die er kan zijn. In de eenzaamheid die er is. We bidden dat we oogst zullen hebben voor de mensen om ons heen. Ook in de buurt waarin we wonen, of op school, of binnen ons werk. Heren, we willen u danken dat u ons tot een licht hebt gemaakt. Dat we als lichtende sterren mogen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. We bidden voor uw volk Israël. U weet wat er allemaal speelt, heren. In het land, in Gaza, in Noord-Israël, Libanon, in de Palestijnse gebieden. Heren, we bidden om uw wijsheid, ook voor de regering. Dat ze zullen handelen zoals echte herders moeten handelen. We leggen het voor u neer. En we bidden dat uw woord zal klinken in Israël, maar ook in al die andere gebieden daaromheen. Dank u wel dat we mogen danken. Dat alles in uw hand ligt, heren. En dat we u mogen loven en prijzen als die geweldige schepper. Zoals we deze morgen ook in de liederen begonnen zijn. Om u de eer, de glorie en aanbidding te brengen. We loven en we prijzen u, heren, voor wie u bent. En we zien uit naar uw komst. En we bidden, ja, heren, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.